Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van. Het programma Nick Pieter Tinberg. Iedere week duik in de plaatkast van. Om de week duik in de plaatkast van de bekende en of interessante Amsterdammer. Deze week niemand minder dan een dame die heel wat plekken in Amsterdam en omstreken voor mij een nieuwe lading gaf. Marleen de Vries. Want wat zijn er een hoop straten naar 18e eeuwers vernoemd. Zeg ongelooflijk. Maar ook wat gebeurde er veel. In die eeuw, in de 17e eeuw dus. Al ruim 30 jaar verdiept Marleen de Vries zich deels zijdelings in die 17e eeuw. En afgelopen jaar kwam dan ook een biografie van de 18e eeuw van haar hand uit, Verlicht en Vilijn. En hoewel ze in het begin wel wat moppert op de hedendaagse mens die niet genoeg interesse heeft in deze eeuw, werd ik al heel snel heel fijn meegezogen in alle mensen en gebeurtenissen die zij beschrijft. En ik ging ongeveer juichen. Bij de zin, de tweede zin van de onafhankelijkheidsverklaring resoneerde als een klaroenstoot. Nou, als een klaroenstoot zoals wordt geresoneerd, dan heb je mij gewoon binnen. Verwijzend toen naar de toenmalige situatie van de Verenigde Staten. Kunnen we eventueel later uitleggen, maar misschien ook niet. Zien we later wel. Een heel levendig boek, zo gezegd, over een eeuw die misschien wel de interessantste is van de mensheid. Zeg ik dan gewoon weer helemaal niet objectief. Het was uiteraard de reden om haar uit te nodigen. Ik dacht, iemand die een boek over de verlichting heeft geschreven, die moet ik hebben. Kortom, een leuk om hier een uur aandacht aan te besteden. Marleen de Vries, van harte welkom.
Dank je.
Ja, en nou, je hebt ook muziek meegenomen. Ja, ik ga dan toch even zeggen, waarom geen muziek van Belle van Zuilen?
Ja, saai.
Oh, oké, okay, want dat is toch? Een van de mensen. Ja, nee, dat mag zeker. Ik vond ook niet de mooiste muziek uit de 17e eeuw, geloof ik. Of de 18e eeuw, moet ik trouwens zeggen, sorry.
Ja, dat klinkt heel raar uit mijn mond. Maar kijk, dit was de hel. Jij zegt tegen mij 6 nummers. Dat is voor mij de hel,
nee,
want ik ben een muziekliefhebber. En dit is het geworden. En dan zit toch een soort van hiërarchie in mijn hoofd. En daar zit Belle van Zuilen dan niet tussen. Nee,
oké. Okay, nou goed. Belle van Zuilen is een van de mensen die voorkomt in haar boek. Geen Belle van Zuilen. Dus wat wel en waarom? Gewoon een beetje een beeld te schetsen. Hoe heb je gekozen?
Ik heb om twee redenen gekozen. Of ik vond het gewoon een ontzettend mooi nummer. Of het had iets te maken met mijn verleden.
Oké, prima. Waar gaan we mee beginnen?
We gaan beginnen met mijn jeugdheld Herman Brood. Met een nummer dat nog altijd staat als een huis. Ja. Onbeperkt houdbaar. Still believe in. Dat verscheen eind 1979. Dat was 1980 een hit. En ik was toen 13. En in mijn kamer hingen 3 posters van Herman Brood. Er hingen de Bee Gees.
Woonde je toen al in Amsterdam trouwens?
Nee, toen woonde ik in Friesland. In Joure City. Een dorp.
Ja.
En ik was echt een klassieke puber. Ik leefde voor popmuziek. En voor Herman Brood en voor de Bee Gees. En er hing ook zo'n, weet je wel, zo'n zonsondergang op een tropisch eiland met een palmboom. En ik dacht, daar beginnen we mee. Want er is nog steeds, als ik af en toe YouTube-filmpjes terugkijk van Herman Brood, en denk ik, wat is het toch een leuke man. Ik kan nu zien dat hij onder invloed was. Dat had ik toen niet door. Maar wat een leuke en rake dingen, zegt hij. En dat Nederlands van hem. Maar die muziek ook, Still Believe In, is niet door hem geschreven, maar door Bertus Borgers, saxofonist, waar die plaat mee begint.
Ja.
Ik kan eeuwig op de repeat zetten. Het blijft maar goed en goed. En je hoort Herman Brood op de achtergrond lekker rammen op die piano. Dat kon hij ook. Hij kon en piano spelen en zingen. Hij kon acteren dat hij een grote rockster was. En hij maakte die ook nog die leuke kunst. Die ook onbeperkt houdbaar blijft tot op heden.
Like a toy, a loser's toy. 'Cause every time you walk out of me, I find myself left with a broken heart. Trying, baby.
rolling down the track to the horrible landscape of winter time. I had this porno, the candy, the chick, the penthouse, the playboy doing the inner city hand job. Kill the time. And then my way to quit, man.
Luister naar de plaatkast van Historica, Marleen de Vries. Ja, en je bent natuurlijk van de bronnen. En dit was niet de bron die je had uitgezocht. Dat is door mij verkeerd gegaan, omdat ik het verkeerde bron had gepakt bij wel het juiste nummer, het liedje.
Wel het goede nummer.
Ja, en uiteraard ook de goede uitvoerder. Dat zou heel erg zijn op het laatst. En je grote liefde Herman Brood. Althans, leg je een beetje uit jouw grote puberliefde wel.
Ja, mijn grote puberliefde, ja. Het grappige was, toen ik hier kwam studeren, dat was in 1985.
Ja.
De letterfaculteit zit nog steeds in de Spuistraat.
Ja.
En Herman Brood's atelier zat ook in de Spuistraat.
Ja.
Dus boven Dante heet dat, geloof ik, die kroeg.
Ja.
Ja, daar zat het. Dus ik kwam me heel vaak tegen.
Vlak bij Frankrijk, ja.
Ja, ik had hem, naast Luxemburg, zeg maar.
Ah, ja.
En ik kwam me heel vaak tegen. Dus toen was ik 18, dus er zaten maar 5 jaar tussen. Nou, ten eerste bleek het een heel klein mannetje te zijn. Dat vond ik raar, want dat kun je op de tv niet zien. En ten tweede was hij al zo verlopen dat ik dacht... Ja,
hij is eigenlijk... jullie schelen...
Hier ga ik me niet meer aan de randen aan deze man.
Ik ben ook 30 gepasseerd, dus voor mij ben je niet heel oud. Maar Herman Brood klinkt wel als mijn oudersgeneratie. Maar dat valt wel mee. Die is eigenlijk best wel jong ook dus gestorven, nu ik erover nadenk.
Ja, tragisch. Die heeft zichzelf gewoon kapot gesnoven en gedronken. Ja. En dat kon je dus toen al zien. En dat was echt al heel erg verlopen. Dus ik schrok daar wel van.
Viel die een beetje... Nee, van je voetstuk is niet het woord, maar dat je...
Ja, ja, want ik had natuurlijk van die hele geflatteerde, gecorrigeerde posters op een kamertje hangen. En het echt bleef er niets van over. Maar het was wel een hele leuke man. Ik heb hem ook wel eens, stond hij daarbij... De ingang van het Vondelpark stond een toerist te zingen. Een Engelsman met op gitaar en zang. En toevallig liep Herman Brood voorbij.
Ja.
Die nam die microfoon over van die zanger. Die ging mee staan zingen.
Ja.
En daarna ging hij ook nog eens met pet rond. Hij zei, mensen, geef deze man wat. Dus dat soort acties. Was leuk. Aardige vent.
Ja, nou ja. Ik heb veel minder sterke herinneringen aan hem. Maar wel een hele lieve Amsterdammer. Hij was natuurlijk een Zwollenaar, geloof ik, officieel.
Ja, Zwolle. Ja, maar hij hoorde natuurlijk bij de stad. En hij was echt een van die paradijsvogels. Waarvan het jammer is dat ze er niet meer zijn. En ja, die geven de stad toch wel echt kleur en show.
Ja, er zijn geen Herman Brood-achtige types meer in de stad, voel jij?
Nee, steeds minder. Je had ook altijd zo'n man die in een string op rolschaatsen door de stad. Weet je wel, die helemaal bruin.
Ja,
die kende ook elke Amsterdammer.
Ja, die ging altijd door de stadhouderskade fietsen.
Gelukkig, hij is er nog. En er waren veel meer van dat soort types in de jaren 80. De stad was ook nog heel erg onaf. Het Waterloopplein was een bouwput. Dat had nog heel veel rafelrandjes.
Ja.
Dat was een heel andere stad. Er is veel veranderd in die wat is het, 40 jaar bijna.
Zou Herman Brood zich thuis hebben gevoeld in de 17e eeuw?
18e eeuw.
18e eeuw, sorry. Ik zeg iedere keer 17e, maar 18e eeuw.
Ja, ik denk het wel. Genoeg drank, genoeg vrouwen. Dus ik denk dat hij zich daar prima thuis had gevoeld.
Ja, als je het op qua interessevlak bekijkt, krijg ik de indruk dat Herman Brood een interessevlak, een liefde van je is geweest, waar je best wel voor bent gegaan als puber. Is daar een parallel te trekken tussen de 18e eeuw tussen de verlichting en Herman Brood op een rare manier? Dat je op een gegeven moment helemaal gebiologeerd hebt, dat je nooit helemaal hebt losgelaten.
Nee, ik zie geen enkele parallel. Het is gewoon dat ik heel veel dingen vind ik leuk. Ja. Ik heb ook 2 studies gedaan. Nederlands, maar ook Frans.
Ja.
En dat was omdat ik na mijn middelbare school een jaar au pair ben geweest in Parijs.
Ja.
En dat Frans, die Franse cultuur, die heeft mij daarna ook nooit meer losgelaten.
Ja.
En daar heb ik ook nog altijd iets mee. Dus ik ben in een bepaald opzicht ben ik een veelvraat. En dat heb ik dus met muziek ook. Dus als jij zegt 6 nummers, dan denk ik, oh mijn god. Er zijn
20 kunnen halen.
Ja, makkelijk natuurlijk, honderden. Maar dus dat is meer een soort karaktertrekje. Ik heb het ook met eten. Ik vind eigenlijk alles lekker. En ik heb het ook met kleren. Ik vind bijna alles leuk.
Oh.
Dat is vrij vermoeiend soms.
Nee, het klinkt een beetje als iemand die 9 dagen in de week zou willen hebben in plaats van 7, zeg maar.
Ja, je zou eigenlijk de vraag om moeten keren. Het is heel raar voor mij dat ik nu al een leven lang gegrepen ben door die 18e eeuw. En daar zit ik zelf ook wel eens over te peinzen hoe dat kan. Maar kennelijk is het gewoon een hersenkraker of zo. En blijft het me boeien. Een soort wat schakers hebben met dat schaakspel. Dat heb ik met die 18e eeuw. Ik kan het anders niet verklaren. Want ik ben iemand die vrij snel verveeld is. Maar dit gaat nooit vervelen deze eeuw. Ik kan hem iedereen aanbevelen.
Nou ja, waarom? Daarna gaan we. Waarom? Wel, ik bedoel, is dat toeval of zeg je nee? Ik heb me ook wel eens verdiept in de 19e eeuw en ook wel eens de 20e, misschien zelfs de gouden, wel degelijk de gouden eeuw. De 17e, wel dus de 17e eeuw. Dus. Maar toch die 18e, die verlichtingseeuw, die grijpt me toch meer. Is dat zo of zeg je het is ook een beetje toeval?
Nee, het is geen toeval, want tijdens zo'n studie Nederlands maak je met al die periodes kennis. En ik wilde natuurlijk voor de literatuur was ik Nederlands gaan studeren, zoals de meeste studenten dat doen. En dan kun je kiezen tussen moderne literatuur of historische letterkunde.
Ja.
Ja, moderne letterkunde, dat is geen vak, weet je. Ik kan gewoon met een stapeltje Jan Wolkers op een eiland gaan zitten en daar een scriptie over schrijven. Of met een stapeltje Harry Mulisch, maar dat kan eigenlijk iedereen. Maar historische letterkunde, dat kan niet iedereen. Want je moet daarvoor archiefkunde, hè? Je moet weten hoe je archieven in moet gaan. Je moet weten wat voor soort vragen je aan materiaal moet stellen, aan bronnen. Dat kunnen studenten tegenwoordig eigenlijk niet meer. Behalve als het een narcistisch kantje heeft, dan kunnen ze het wel. Maar niet meer intrinsiek, zeg maar.
Geef je ook les daar, die je dit zo zegt?
Nee, ik heb wel college gegeven. Okay. En ik vind het heel leuk om te doen, vooral nu weer over dat boek. Dus ik geef wel vrij veel lezingen.
Dan ontdek je weer dat, ze denken kunnen niet. Oké, ga verder.
Ja, maar wilde ik eigenlijk zeggen, je ontbrak je mijn betoog.
De 17, dat jij...
Nee, dus je krijgt al die... Ik vond dat echt... Het is echt een vak wat je moet leren. Ja. Het is heel moeilijk. En dan kun je kiezen tussen inderdaad de Gouden Eeuw of de Middeleeuw of de 18e eeuw. En ik heb de 18e eeuw altijd heel aandoenlijk gevonden en ook heel erg herkenbaar. Dus als er is heel veel bewaard gebleven over die eeuw.
Ja.
Heel veel tijdschriften. Tijdschriften is een 18e eeuwse uitvinding. Ze zijn nu allemaal digitaal, dus dat maakt het nog makkelijker om ze te lezen. Dus als je die doorleest, dan denk je, goh, dat lijkt eigenlijk heel veel op onze eigen samenleving. Of als je brieven induikt, correspondenties die in archieven liggen.
Ja.
Je denkt echt van, goh, het lijken wel mensen.
Ja.
Dat gevoel komt heel dichtbij. Je kunt je heel makkelijk mee identificeren. En ook omdat het hele idealistische en strijdlustige mensen zijn. Dus die 18e eeuwse burgers hebben met elkaar voor elkaar gekregen dat wij nu leven in hun erfenis. Hè? Dus de erfenis van de verlichting lees je wel eens in tijdschriften en krantenkoppen. De erfenis van de verlichting. Nou, wat is dat? Mensenrechten, scheiding tussen kerk en staat. Gekozen volksvertegenwoordiging, dus het begin van de democratie, eenheidsstaat, wat Nederland nog altijd is. En dat hebben die 18e eeuw is voor ons, daar hebben zij voor gevochten, daar hebben zij hun leven nog voor op willen offeren. En daar profiteren wij nu van. En te weinig mensen weten dat.
Ja. Zullen we even muziek? Want even kijken. Je hebt gewoon een aantal nummers.
Maar gewoon Nick Drake. De tweede, deze dan. Dat is gewoon zo'n ontzettend mooi nummer. Kort nummer, maar zo'n pareltje, een kunstwerk. Dat is uit 1969. Ik was 3 en ik heb dat nummer pas 20 jaar later. Nou, ik denk nog later ontdekt. Ergens in de jaren 2000. Maar zo'n nummer moet ertussen. Gewoon prachtig.
When the day is done. Down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. just to show life's not made of gold when the night is cold, when the birds fly. Got no one to call your own, got no place to call your home. Game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than we would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do, now there's no time. Days down, down to earth then sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
En u luistert naar de plaatkast van, hoe noem je jezelf, publicistisch, historica.
Ja, ik noem het tegenwoordig maar cultuurhistoricus. Ook gewoon de mannelijke vorm, doen we niet moeilijk over hoor. En,
18e eeuw kenner.
Ja, dat mag ook.
Verlichtingsspecialist. Ja. En dan ook met name, ik vond er heel veel dingen leuk aan, maar onder andere leuk aan ik woon nu 20 jaar in Amsterdam, maar een flink deel ervan, of meer dan 25, maar goed, een flink deel ook in Amsterdam-Noord. Ik dacht, voor de mensen die juist de noordzijde van Amsterdam en Amsterdam leuk vinden, is het een buitengewoon leuk boek. Want de Midden-Beemster komt er ook heel vaak in voor, Zaanstad. Het is ook, ik bedoel, er ook andere steden komen ook in voor, maar Amsterdam heeft wel de hoofdrol. Of voel ik, is dat gewoon omdat ik met een Amsterdamse blik er naar kijk?
Ja, dat weet ik, want ik heb juist geprobeerd, volgens mij, om eigenlijk elke provincie aan bod te laten komen. Juist om dat te voorkomen. Ik vind dat de Randstad sowieso altijd te veel aandacht krijgt. En dat is ook wel logisch, maar ik bedoel, de kerstvloed van 1717, dat is...
Ja, Friesland toch? Of,
dat is Groningen.
Groningen,
ja. Dus ik heb daar juist heel erg op gelet. Om dat toch wel, om iedereen aan bod te laten komen. De grote steden. Dus het boek begint ook met de Rotterdamse oproer.
Ja.
Ik heb er ook op gelet dat er buitenlanders die hier naartoe zijn gekomen vanwege tolerant klimaat, dat ik die ook niet over zou slaan. Ik heb natuurlijk ook heel veel aandacht aan vrouwen besteed.
Ja, zeker.
Dus in dat opzicht heb ik me heel correct gedragen, zeg ik.
Nee, wat was je doel inderdaad? Want ik bedoel, je schrijft al heel lang over de verlichting.
Ja.
En nu dacht je opeens, ik ga een soort... volledig boek is natuurlijk onmogelijk, maar wat was je doel?
Nou, wat ik merkte is dat Nederlanders helemaal niets weten over die eeuw. Heel frustrerend, maar echt helemaal niets. Niets, kun je je voorstellen? Dus als het in het nieuws komt op dit moment, dan komt het eigenlijk negatief in het nieuws. Het gaat altijd over het slavernijverleden.
Ja.
En daar maken de media dan echt de raarste dingen van. Dus ik hoorde de afgelopen weken in diverse talkshows weer mensen zeggen van Nederlanders weten helemaal niets over het slavernijverleden. Nou, dat klopt. Maar wat de betreffende interviewer dan vergeet te melden, of de betreffende persoon, die vergeet dan te melden, maar Nederlanders weten helemaal ook niets überhaupt over al die andere onderwerpen in de 18e eeuw. Dat is een hele belangrijke argument. Ja. Want nu wordt het argument, als zouden Nederlanders daar niets over weten, ingezet om eigenlijk aan te tonen dat Nederlanders racistisch zijn. Want ze kennen wel een geschiedenis, maar expres niet dat stukje. Nou, ik kan met mijn hand op mijn hart verklaren dat Nederlanders niets weten over die eeuw. Nou, wat er verder gebeurt is dat...
Nog heel even kort. Welke eeuw? Ik bedoel, het is altijd moeilijk wat te generaliseren. Ik denk dat we het met elkaar eens zijn. Maar goed, gemiddeld gezien, bladibladibla. Gouden eeuw een beetje. Daarvoor denk ik, de middeleeuwen denk ik ook amper. Romeinse tijd, misschien wat over een paar keizers.
Klopt, Nederlanders...
Weten gewoon zo ze niet.
Exact. Maar ik vind dus dat erbij gezegd zou moeten worden. Want het is een hele belangrijke nuance.
Ja.
Je kunt dus Nederlanders alles wijsmaken. Dus jij behoort nu waarschijnlijk tot de groep Nederlanders die denken dat Nederland rijk is geworden door de slavernij.
Nou, 5% geloof ik van het inkomen.
Goed zo.
Ja, maar goed,
dus,
hoor,
dat soort dingen.
Dat je boek hebt gelezen.
Ja, precies. Je hebt inderdaad heel goed gelezen. Het is 5,2%. Nou, dat is een opwaardering, want wij dachten dat het 2,2% was van de Nederlandse economie. Maar ik merk gewoon dus dat al dat soort nuances op dit moment ontbreken. Dus dat is, ik heb dus twee frustraties. Nederlanders weten helemaal niets over die eeuw. En ja. Als het in het nieuws komt, dan wordt het niet genuanceerd. Dus dan leren Nederlanders eigenlijk weer verkeerde dingen over de eeuw.
Nee, ik weet niet wat de Nederlanders weten. En ik durf mezelf te weer als iemand die in ieder geval meer dan gemiddelde geschiedeniskennis heeft. Dus ik vind het heel moeilijk om namens te spreken en te kunnen weten wat ze weten. Maar ik denk, dan toch een inschatting. Ze weten natuurlijk ook wel iets over de scheiding van kerk en staat die toen. Maar dat was dus je reden, want dat was de beginvraag net.
Ja,
de
beginvraag was dat ik
mensen dus wat kennis bijbrengen.
Ja, en dat heb ik al heel lang geleden voorgenomen. Maar het was een enorme klus om het uiteindelijk zo op papier te krijgen.
420 pagina's even om iets duidelijk te maken.
Ja, inderdaad. En ook om het toegankelijk op papier te krijgen. Ja. Dus ik heb dit al lang geleden besloten en het ligt er nu pas.
Want dat is waarom. Ik bedoel, wat ik al zei, meer dan gemiddeld geschiedenis. En ik vind Engelse verlichtingsdingen lezen makkelijker, omdat het meer lijkt op het hedendaagse Engels dan een Nederlandse. Of zeg je, het is gewoon een kwestie van even doorzetten, dan leest de Nederlands uit de verlichting 17e eeuw ook wel.
Je bedoelt,
18e eeuw bedoel ik, sorry.
Bedoel je de primaire bronnen of gewoon teksten over?
Ja, of gewoon als ik.
Want jij duikt toch nooit een primaire bron in van de 18e eeuw? Je leest toch nooit een tijdschrift?
Ik lees geen tijdschrift. Nee. Maar ik geef toe dat ik nu zit te kijken naar bijvoorbeeld de Akte der Verlatingen.
Ja.
Dat is 200 jaar, 150 jaar eerder.
Maar die heeft vrij veel belangstelling en publiciteit gekregen, inderdaad.
Ja, dat is lastig leesbaar.
Ja.
En ook, ik weet toen ik. We hebben het over 30 jaar geleden, want toen zat ik in de middelbare school. Zou ik maar zeggen, inderdaad, Betje Wolf en Aagje Dekers, dat dan last. Dat was lastiger dan.
Ja, ik vind het ook lastig. Het is taai. Het Nederlands is eigenlijk, lijkt heel modern, maar ik heb het ook wel eens een gedeelte van Sarah Burgerhart hertaald. En dat bleek uiteindelijk heel ingewikkeld te zijn. Eigenlijk net zo moeilijk als Duits vertalen of Engels vertalen.
Ja,
het is niet het makkelijkste Nederlands. Het komt op ons al vrezen, is snel langdradig over. Maar ja, daar staat tegenover dat essays in tijdschriften en vooral satirische tijdschriften van het einde aan het einde van de eeuw, die zijn tijdloos. Die lezen zo weg. Schrijvers als Pieter van Woensel of Gerrit Papen en de kenners, die zegt dat wel wat. Dat is nog steeds vermakelijk. En dat is heel goed leesbaar.
Ja.
Het is ook heel erg humoristisch. En de 18e eeuw is ook de eeuw van de satire.
Ja.
En dus als je van satire en van ironie houdt, dan ben je helemaal op de juiste plek. En er werden ook heel veel satirische gravures gemaakt. Dus daar slaat het filijn ook op in de titel.
Ja.
Het was aan de ene kant een hele, hele strijdvaardige en idealistische eeuw. En aan de andere kant heel gemeen. En mensen maakten elkaar af. Toen ook al in de media. Want die publieke opinie ontstaat dan. Die wordt dan groter en die neemt dan toe. En die gaat ook steeds belangrijker worden in die strijd. Tegen eigenlijk de Oranjes en voor de Republiek en voor de democratie.
Want die eeuwige strijd is wel meegenomen bijna uit de 80-jarige oorlog. Hè? De eeuwige strijd tussen de Oranjes en de zaken die daar staan.
Eeuwig twee kampen in Nederland. Mensen die voor Oranje zijn en voor een stadhouder. En mensen die daartegen zijn en die absoluut een republikeins systeem willen met een volksvertegenwoordiging.
Nee, dus was ook een beetje je doel, en dan gaan we weer naar muziek, om toch ook de 18e eeuw, waarom maak ik zo iedere keer die fout? De 18e eeuw een beetje te vertalen naar toegankelijkheid. Want ik dacht ook, wat gebeurt er veel? Ik zag altijd de 18e eeuw een beetje als een kabbelende eeuw van Mozart die door een koets reed. Ik zeg het even heel simpel.
Ja.
Maar als ik jou zo lees, denk ik, er is meer gebeurd in de 50 jaar van de verlichtingseeuw in Nederland dan in de afgelopen 50 jaar in dit Nederland waarin we leven. Afgezien van de hoeveelheid doden die door rellen vielen. Is gelukkig in Nederland de afgelopen 50 jaar niet gebeurd.
Nee, maar dat komt dus. Dat is dus het gekke. Jij weet het wel over Frankrijk. Dus iedereen in Nederland kent de Franse Revolutie.
Ja.
1789. Dat kent iedereen wel. En wij hebben precies hetzelfde meegemaakt in Nederland. Exact hetzelfde met ook dezelfde uitkomst. Gelukkig minder bloedig dan in Frankrijk. Want daar had je terreur. Dat hebben wij niet gehad. Nee. Maar daar. En in Frankrijk is de 18e eeuw groot. Frankrijk. En dat merkte ik toen ik een jaar au pair was in Parijs. En dat is de basis nog altijd van de Franse cultuur. En pas toen ik Nederlands ging studeren een jaar later ontdekte ik dat die 18e eeuw eigenlijk bij ons ook de basis was van precies diezelfde cultuur. Alleen dat niemand van ons dat wist en ik zelf wist het ook niet. Dus ik viel van de ene verbazing in
dus,
de andere.
Dus jij bent eigenlijk ook, je hebt een beetje hetzelfde proces meegemaakt als wat sommige mensen die jouw boek lezen.
Ja, ik heb dat hele proces heb ik doorgemaakt. En het is zo gecompliceerd omdat er heel veel mensen bij zijn betrokken. Duizenden mensen in genootschappen. En voordat je daar grip op hebt, ben je dus een half leven verder. En daarom duurt het ook zo lang voordat je zo'n overzichtswerk, zo'n synthese kunt schrijven.
Ja. Nee, en daarna stop ik. Want nou ja, wat bijvoorbeeld ook. Ik dacht, wauw, ik heb er net nog naar gekeken. De Kattenburgerbrug. Hier nog geen 200 meter van de studio vandaan. Nou, het zal 500 meter zijn, maar hier vlakbij.
Ja.
Daar zijn dus ook enorm veel rellen gevallen rond 1780.
Ja, en dat was het bolwerk van de Bijltjes. En dat waren de scheepswerven zaten daar.
Ja.
Van oudsher.
Dicht bij Arthus, zeg maar. Ja.
Ja. Op dat eiland. En daar werden boten gerepareerd. En de werven opgetrokken. En daar werkten dus heel veel scheepstimmerlieden. En die werden in de volksmond de Bijltjes genoemd.
Ja.
En die Bijltjes, die zijn voor Oranje. En die waren met velen. En die konden ontzettend agressief zijn. En die veroorzaakten inderdaad rellen in die stad. Waarbij ze dus ook niet stroomden om in de jaren 80 kanonnen in te zetten. Er zijn ook verschrikkelijke gravures van. Dat je denkt van, wow, Nederlanders zijn dus tot dit soort dingen in staat. Die schoten dus met kanonnen op patriotten. Op patriotten die tegen Oranje waren. En voor een republiek. Dat zit dus ook ergens nog in ons DNA. En er wordt veel gemopperd over de polarisatie vandaag de dag. Dan denk ik van ja, dat kan echt nog wel een graadje erger.
Mooi. Zullen we even naar muziek?
Ja.
Even kijken. Nou ja, zeg het maar. Derde nummer is...
Het derde nummer is volgens mij van Shep Khaled.
Ja.
Ja, dat is Arabische muziek. Daar heb ik ook al een zwak voor.
Ja.
De meeste mensen kennen Khaled van Aisha.
Ja.
Dat is echt een hit geweest in Europa. En ik vind dit nummer, dat heet Wadan Wadan, vind ik een veel mooier nummer. Het is heel exotisch. Een heel exotische melodielijn en een ritme. En dan dat Arabisch versta ik ook niet. Helaas, ik heb al twee keer geprobeerd om het te leren. En dat is twee keer falikant mislukt. En Wadan is het Arabische woord voor de stad Oran in Algerije. En die stad is Khaled ontvlucht. En dit nummer is dus een nostalgisch nummer. Over gaat kennelijk, schijnbaar, want ik kan het echt niet verstaan, over zijn heimwee naar die stad en naar Algerije.
رحت خسارة هجرب منك ناس اشتارة وهرن وهرن رحت خسارة هجرب منك ناس اشتارة قعدت في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدت في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة
سهريات بلادي
nu luistert naar iemand die alles weet over Nederlands tijdens verlichting. Marleen de Vries. Ja, ik zat net te bedenken. Stel je voor, je mag iemand uitnodigen voor dit programma. Nee, niet voor dit programma, maar voor jezelf. Die je even met een teletijdmachine hier naartoe haalt uit de verlichtingsperiode. Wie zou je pakken?
Ja.
Of je mag er ook een paar doen, hoor.
Ja, ja,
ja.
Casanova natuurlijk.
Ja, toch wel?
Ja. Ja, waanzinnig figuur lijkt me dat. Was en Frederik de Grote ook. Koning van Pruisen. Casanova kennen de meeste mensen nog wel. Van naam in ieder geval. Ja, Italiaanse avonturier. Dan, ja. Ja, wij kennen hem misschien nog als verleider. Maar in wezen was het gewoon een hele intelligente avonturier. Die heel Europa doorreisde. En in de hoogste kringen verkeerde. Ja. En er steeds in slaagde om zijn geld te verdienen met allerlei vage opdrachten. Soms ook gewoon door te dobbelen en kaarten spelen. Zeer, zeer interessante figuur. Die werd door de Fransen op pad gestuurd om in Nederland 20 miljoen Franse franken om te zetten in cashgeld. Frankrijk had behoefte aan cashgeld. Het was heel schaars. En Amsterdam was het financiële centrum van Europa.
Ja.
En Casanova denkt van, nou, dat vind ik wel een leuke opdracht. Dus die gaat met een koets en met een boot en dan weer met een koetsplant hier in Den Haag. En dan gaat hij op zoek naar bankiers die bereid zijn die aandelen. Want hij krijgt dan die 20 miljoen in aandelen mee. En gedeponeerd om te wisselen voor een acceptabel bedrag aan cashgeld. En zo belandt Casanova in Nederland. Dus, en dat is ergens eind jaren 50. Dus als ik toen had geleefd, dan zou ik hem tegen hebben kunnen komen.
Ja.
En dat was wel volgens mij een zeer amusante, onderhoudende man. Heel slim.
Heel gezellig ook gewoon, ja.
Ja, denk het wel.
Ja.
En Frederik de Grote...
ik zat ook te denken. Ja. Iedereen die iets betekende in de wereld, Europees denken, moet ik er wel echt onmiddellijk bij zeggen. Die kwam wel naar Nederland toe, kreeg ik de indruk uit jouw boek. Ze kwamen allemaal op bezoek.
Ja, iedereen wil dat zien, dat wonder. Van hoe slagen de Nederlanders erin om te leven in een moerasdelta? Ja. Zo'n vochtig, koud klimaat. En daar klagen ook alle buitenlanders over. Casanova ook. Die zegt ook van, het is ondenkbaar dat ik hier zou blijven in dit land. Het is zo te koud en te nat. Maar hij vond de vrouwen ook niet mooi genoeg. Nee. En daar hoor je ook heel veel buitenlandse mannen over klagen. Dan komen ze hier langs. Dan verheugen ze zich op vrouwelijk schoon. En dan vinden ze die vrouw toch net iets te mollig. En die tanden die zijn toch net iets te slecht onderhouden allemaal. Die gebitten. Ja, dus daar word je niet vrolijker van. Nee, het is heel kritisch allemaal. En het is heel erg vanuit het mannelijke perspectief ook bekeken.
Ja.
Maar ja, het levert ook wel amusante teksten op.
Nee, ik puur door jouw boek. Want daarvoor wist ik niet van er bestaan echt. Zou willen ontmoeten. Is Anna van Hannover.
Ja, ja, die, daar zeg je me wat. Zij was de dochter van de Engelse koning, George II. En zij trouwt met Willem de Vierde.
En die blaast ze weg in jouw boek ongeveer. Dat is toch wel een beetje een slappe kerel vergeleken met haar. Of is dat overdreven?
Nou, kijk, Willem de Vierde heeft de pech dat hij een zwakke constitutie had, zoals dat heet. Dus die is heel jong gestorven.
Oh, ja.
En dat huwelijk van die twee was natuurlijk gearrangeerd. En het was voor de Engelse koning zag daarin wel een mogelijkheid om grip te houden op Nederland. En iedereen, de Franse koning en Engelse koning, iedereen was altijd geïnteresseerd in Nederland. Omdat het nog altijd een heel erg rijk land was en ook strategisch lag.
En lag dus niet aan de slavenhandel, heb je net al duidelijk gemaakt. Waardoor denk je dat ze veel geld konden verdienen?
Nederlanders?
Gewoon door voorhandel, hè?
De moedernegotie noemen we dat. Dat is import-export. Daar zijn Nederlanders eeuwenlang heel sterk in geweest. Dus dat betekende graan uit de Baltische landen, hout uit Noorwegen, zout uit Spanje, wijn uit Frankrijk. En dat werd dan opgeslagen in die pakhuizen. En daar werd gewoon doorverhandeld, inderdaad. En daar zijn kapitalen mee echt verdiend. Ja. Maar dan had je ook nog walvisvaart en landbouw en textielsteden. Dus je had eigenlijk...
Verschillende hele grote invloed. Ja. Okay. Maar, want we hadden het...
Maar Anna van Hannover is dus een van die vergeten vrouwen ook. Ik wist dat dus zelf ook niet. Ik heb daar nooit iets over gehoord.
Nee.
Over die stadhouders. Ik heb gestudeerd hier aan de UvA. Hè?
Ja.
En de UvA die had niet zoveel op met de Oranjes. Volgens mij nog steeds zo. Nee, dan moet je echt naar Leiden.
Oh, dat, helaas, dat is gewoon uit het vele eeuwen is dat nog doorgevloeid als het ware.
Ja, die cancelcultuur die bestaat eigenlijk al heel lang. Dus als je dan iets leerde over de stadhouders, dan waren het altijd per definitie sukkels.
Okay.
En dat is niet helemaal eerlijk. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar goed, dat is typisch Amsterdam. Amsterdams probleem. En van Anna van Hannover had ik dus ook nooit gehoord. Ze wordt nu trouwens binnenkort wel op de kaart gezet in een nieuw boek dat gaat verschijnen. En ik heb dus ook wel aandacht aan haar. Ja, dat zijn twee redacteuren. Ik ben even de namen kwijt. Okay, maar verder, dat verschijnt nog.
Ja.
Eind van het jaar pas volgens mij. En maar ik vond dat zij een plekje verdiende. Want zij heeft toch een jaar of 7, 8 heeft zij Nederland geleid als vrouw. Dat was ongelooflijk moeilijk in een mannenwereld. En zij heeft dus ook een negatief imago gekregen in die geschiedschrijving. Maar dat komt, dat kregen alle sterke vrouwen. Die werden altijd afgedaan als arrogant en de broek aan en dominant.
Ja.
Dat waren ze waarschijnlijk niet. Het waren gewoon waarschijnlijk vrouwen die goed konden nadenken en goed konden organiseren. Ja, maar ze leefden natuurlijk inderdaad wel in een wereld waarin mannen niet gewend waren aan dat soort vrouwen. En vrouw viel altijd onder de voogdij van of haar vader of van haar man.
Ja, nee, want dat was ook zo'n feitje dat ik door jou geloof ik leerde. 1956 kregen vrouwen pas mogelijkheid om cashjes te...
om zelf een eigen bankrekening te openen. Maar goed, vrouwen kregen ook pas in 1919 stemrecht. Wij zijn zo geprivilegeerd. En ik ben alle mensen, die vrouwen en mannen die hiervoor hebben gevochten, zo dankbaar dat ik hiervan kan profiteren. Kijk, wij weten niet beter. En jij bent gewoon gewend nu aan vrouwen zoals ik. Snap je? Ik zou het in de 18e eeuw moeilijk gehad hebben, vrees ik.
Ja. Is het in die zin... Ik kreeg het indruk. Ik bedoel, je wil gewoon Nederland weer wat slimmer maken met het boek, om het zo maar eens even lelijk te zeggen.
Ja.
Met wat kennis bijbrengen. Maar ook een beetje het beeld van de vrouwenrecht zetten. Ook ten opzichte, je bent ook een beetje in gesprek met de 18e eeuwer misschien. Van wacht even, die vrouwen, daar hebben jullie een hoop aan te danken.
Ja, is wel een slimme opmerking. Ja, dat wisten ze ook wel. Het waren vooral buitenlanders die dat signaleerden. Ja. Dus ik neem ook elke keer buitenlandse reisverslagen gebruik ik als bron. Omdat dat zo'n leuke bron is. Omdat je dan mensen, die kijken met een bepaalde distantie daarnaar. En die buitenlanders zien dat ook. Dat in de steden vooral heel veel vrouwen in die winkels staan. En die nering drijven. Ja. En het valt ze echt op. Nee, dus ik soms denk ik ook wel dat wij nog te veel vanuit een 19e-eeuwse perspectief kijken naar die 18e eeuw. Die 19e eeuw is funest geweest voor vrouwen. En ik denk dat vrouwen in de 18e eeuw eigenlijk veel meer vrijheid hadden in de eeuw daarna. En wij leven helaas nog steeds in een voortzetting van die 19e eeuw. Dus het is voor ons heel moeilijk om terug te gaan, om dat allemaal van ons af te schudden, die ballast. En om terug te gaan naar een eeuw waarin het wel eens vrijer kon zijn geweest op heel veel vlakken.
Zullen we even muziek doen?
Ja hoor.
We hebben er nog 2, misschien ook 3. Maar welke pakken we?
Ja, de tango. De tango. En we pakken de tango omdat ik een poosje in Buenos Aires heb gewoond. En ik ben tango gaan dansen, Argentijnse tango dus. En het is prachtige muziek. En ik heb voor dit programma zitten twijfelen. Ga ik een klassieke tango laten horen? Zo'n klassiek orkest uit de jaren 30, 40, 50. Of ga ik een moderne tango laten horen? En ik heb toch gekozen voor een moderne tango. Piazzolla kennen mensen al. Dus die kan ik dan buiten beschouwing laten. Piazzolla was de eerste die tango begon te vernieuwen. En ik heb nu een heel mooi stuk uitgekozen van een groep die in 2003 is opgericht. En één jaar later kwam ik in Buenos Aires terecht en heb ik die groep ook zien optreden. Narco Tango heette ze. En die maken een soort elektronische tango muziek, maar nog wel steeds met die bandoneon erbij en met viool. En die band is sindsdien een wereldact geworden. En wij gaan nu luisteren naar het nummer Otra Luna.
En u, sorry, luisterende plaat. Ondertussen zitten wij in het boek te bladeren. En dat getypeert denk ik wel mensen die het boek lezen. Je gaat gewoon constant in bladeren. En omdat er heel veel plaatjes in staan, hoe onthield ik vooral waar ik was met het boek? Want ik mijn boek legde, ik heb gehad tijdens het lezen. Waar plaatjes. En op die manier via de gezichten. Ik denk ook dat een beetje de opzet is. Dat het ook een toegankelijk boek is geweest om door te bladeren.
Ja, ik wilde heel graag die mooie plaatjes erbij. Want er zijn er ook heel veel van. En gelukkig is mijn uitgever is daarin meegegaan. Want het is natuurlijk heel veel extra papier en bladzijden.
Ja.
Maar het is wel echt een meerwaarde geworden voor dit boek. Ik krijg van heel veel lezers reacties ook dat ze... Dat echt ook een reden is geweest om door te blijven lezen. En omdat het daardoor nog boeiender werd. Dus dat is, ik ben blij dat het gelukt is. Ik heb ook geprobeerd plaatjes te vinden die wat minder bekend zijn. En dat is tegenwoordig ook makkelijk. Je kunt heel veel digitaal grastuin nu in diverse collecties.
En bijna iedereen die je nu spreekt krijgt ook letterlijk een gezicht. Denk je, oh, die zag er ongeveer zo uit. Ik dacht twee dingen. Hier hoort ook een website bij ergens, dacht ik. Ik bedoel, het kost enorm veel werk. Dus ik snap dat je er niet mee begon. Maar ik zat zelf voortdurend te googlen. Aan de hand van jouw boek. En dat is alleen maar leuk natuurlijk. Als een boek mij tot de Google oproept, is een positief teken. Maar ik dacht, oh ja, zo'n een website van de verlichting met deze informatie, dat zou leuk zijn.
Ja, een briljant idee, Pieter.
Oké, nu nog een uitvoerder. Ja. En de andere vraag die ik gewoon altijd stel, maar moet aan het eind gesteld worden. Gaat er binnenkort weer een nieuw boek uitkomen? Zijn er al gedachtes dat je dacht, hey, dit vond ik heel leuk of misschien totaal iets anders?
Nee, ik heb net dit boek ben ik een beetje aan het loslaten nu.
Ja.
En ik ben me aan het beraden op de toekomst. Ik ben wel
gewoon in je leven.
Nou ja, ook ja, precies. Ik ben ook de ghostwriter van een boek. Dat heet Penose Hugo. En dat zijn de memoires van een crimineel uit de Warmoestraat.
Van welke tijd hebben we het dan over?
Gewoon de 20e eeuw. De 20e eeuw dus. En daar gaat wel een deel 2 verschijnen. Dus dat ga ik wel weer doen.
Ja.
Maar verder heb ik nog niet al te veel plannen.
Je laat de verlichting even los?
Ja, ik denk het wel.
Oh, met een beetje
nou ja,
pijn.
Ja. Nou ja, kijk,
niet
dat
helemaal,
zeg ik nu wel. Want
ik, ja.
ik heb dat tot nu toe ben ik daar niet in geslaagd.
Nooit, al 30 jaar slaag je er niet in
om. Die eeuw die blijft toch maar weer steeds naar mij toe komen op de een of andere manier. Ja, dus waarschijnlijk ga ik gewoon mee verder.
Ja, nou en ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen nu zeggen, mag ik een rondleiding van je door de stad?
Ja, dat is een goed plan.
Ja.
Ja. Ik geef tot nu toe lezingen, maar rondleidingen zit ik wel aan te denken.
Ja.
Dat is wel een idee. Dat kan in Amsterdam, in de stad als Amsterdam, heel goed inderdaad.
Nee, ik bedoel, ja. Ik heb het duidelijk met de Amsterdamse, Haarlem, Amsterdam en Noord-Holland viel me niet voor niets op, want daar heb ik mijn wortels zitten. Maar ik heb het met de Amsterdamse blik. Nee, en ook bijvoorbeeld, ik bedoel, de Rijnvis-Feitstraat heeft waarschijnlijk niks met meneer Rijnvis-Feit te maken. Maar wel met
ik
kom er wel even voor.
Ja, klopt. Ik woon toevallig zelf in die buurt. Dus ik woon tussen die 18e eeuwse straatnamen. Dus heel raar. Rijnvisfeit en Staringstraat en Kinker en Beelden.
Nou ja, ik zat inderdaad te denken. Hebben wij in Nederland, maar dat is een hele rare aanname misschien, opvallend veel straten naar 18e eeuwers vernoemd. Meer misschien dan, ja, of is dat...
Nee, niet meer. Net zoveel als 19e eeuwers. Maar ja, ik denk, dit zijn allemaal 18e eeuwse schrijvers. Dus we kunnen concluderen dat ze ooit wel in het collectieve geheugen hebben gezeten van Nederland. Maar ze zijn er de afgelopen decennia allemaal uitgeflikkerd.
Ja, ik hoor je na het zeggen, ga je weer... er zit een soort paradox in wat ik van je hoor. Enerzijds, mensen moeten zich veel meer gaan verdiepen in de verlichtingseeuw, in de 18e eeuw. Dus lees vooral Verlicht en Vilijn. Want inderdaad, nou goed, ik kon het in 4 dagen met gemak uitlezen. En dat voor 420 pagina's. Dus het is echt leuk en lekker. Maar het is ook wel, dat erken je wel, de bronnen zijn best lastig. Dus er zit, het is enerzijds heel leuk en anderzijds soms ook wel lastig om je echt erin te verdiepen.
Ja, maar dat is natuurlijk een vak.
Ja.
Daar heb je dus ons voor. Wij historici, die dat werk dus verrichten. Je moet dat echt als een vak zien. En dan is het weer een kunst om het zodanig op te schrijven dat een groter publiek het inderdaad begrijpt. En dat heb ik geprobeerd te doen. Maar het is niet zo. Ik ben gewoon een liefhebber van geschiedenis in het algemeen. Ik ben nou toevallig gespecialiseerd in deze eeuw.
Ja, maar ook omdat je die leuk vond.
Ik vond hem natuurlijk zelf het allerleukste.
Ja.
Maar... willekeurig welke eeuw is natuurlijk leuk om over te lezen. Ik vind de 20e eeuw ook interessant.
Ja, dus ik
dichterbij is makkelijker. Ja.
Nee, dus, nee, ik hoor je een beetje zeggen, mensen moeten gewoon sowieso meer in geschiedenis geïnteresseerd
zijn. Sowieso, dat geschiedenisonderwijs is volgens mij teruggebracht tot een minimum. En dat leidt tot allerlei misverstanden, vooral ook in de media. Dus daar zitten dus allemaal redacties achter die programma's die hun werk niet goed doen. En dat is jammer. Dus mensen hebben die kennis niet meer paraat. En ik zeg altijd, geschiedenis... Heel veel mensen lopen verweest rond op deze aardbol. En dat is niet alleen, denk ik, omdat de kerken half leeg zijn gelopen.
Ja.
En dus mensen daar geen houvast meer aan hebben. Maar ook omdat mensen inderdaad geen idee meer hebben waar ze vandaan komen. En waarom Nederland het land is geworden dat het is geworden.
Ja.
Dus wat ik al vaker heb beweerd hier en daar is dat je kunt 20 downward facing dogs doen op je yogamatje per dag.
Ja.
Maar dan ga je niet van aarde. Waar je wel van gaat aarden, is historische kennis. Als jij weet hoe dit land is geworden en hoe het is ontstaan en waarom wij Nederlanders nu zo eruit zien en zo praten en waarom wij deze politieke constellatie hebben, dan geeft jou dat echt letterlijk wortels die heel diep reiken tot in de geschiedenis. En dat aard en dat geeft jou minder het gevoel dat je hier zomaar bent beland. Want dat zijn wij natuurlijk allemaal niet. En in die zin is geschiedenis volgens mij veel belangrijker dan mensen denken dat het nu is.
Ja, het is misschien wel belangrijk. Maar goed, het zijn wel twee heel ziels. Mensen die het gelijk denken met elkaar in gesprek. Het is misschien eigenlijk het belangrijkste schoolvak, toch? Ergens.
Al lang niet meer.
Nee, maar voor vinden wij.
Ik vind van wel.
Ja.
Want je ziet dus wel dat een programma als... hoe heet dat? Verborgen verleden.
Ja.
Waarbij bekende Nederlanders dan die stamboom wordt gelicht. Dan is iedereen echt geïnteresseerd. Van, oh, maar nu snap ik waar ik vandaan kom. En nu snap ik waarom ik zo ben. Of waarom ik die voorkeur heb. En waarom dat.
Ja.
Dus als er een soort narcistisch inslag is. Dan begrijpen mensen het wel. Net zoals dat mensen allemaal naar een psycholoog of een psychiater gaan. Om in dat verleden te wroeten. Om al die trauma's te begrijpen. En dan daarna kunnen ze het allemaal weer loslaten. Nou, datzelfde moet je dus niet alleen doen op individueel niveau. Maar ook op collectief niveau. Als je ons Nederlanders wilt begrijpen. Dan moet je terug die geschiedenis induiken. En dan begrijp je waarom we onze trauma's en kwetsuren hebben. En waarom we zijn. En waarom we ook die botte Nederlanders zijn geworden. Dus het is echt in alle opzichten veel belangrijker dan mensen denken. Dus individueel gaat het nog wel. Maar het collectief, intrinsieke belangstelling voor dat collectief, dat is tegenwoordig lastig. En dat is iets wat je moet leren. Dat is een vaardigheid. Het is een vak zoals wiskunde of natuurkunde. Dat is niet leuk. Je moet het er gewoon inrammen. En op een gegeven moment ben je dankbaar dat iemand dat gedaan heeft.
Ja, maar jouw boek, zeg ik er al bij, is ook, nogmaals, er worden geïnteresseerd, maar ik denk voor heel veel mensen ook gewoon leuk.
Zeker weten.
Je hebt gewoon een leuk weekend met interessante gebeurtenissen die je meeleeft en dat soort dingen. Als je het in de week. Brengt het bij het einde van de uitzending. Met welk nummer gaan we eindigen? Je moet dus selecteren, vrees ik.
Ik moet nu selecteren. Wat hebben we nu nog staan?
De Tourist, Supergirl, Le Jeu de ma mère of Love is Here to Stay.
Oh, wat erg.
Ja, erg.
Ik moet
er
heel veel laten vallen.
Ja.
Nou, dan gaan we toch eindigen met de Zuiderburen.
Le Jeu de ma mère.
Ja, Le Jeu de ma mère, dat is van Arnaud. Arnaud is een soort Belgische Herman Brood.
Ja.
En het is heel raar. We zijn buren en we spreken gedeeltelijk dezelfde taal. En toch kennen de meeste mensen in Nederland Arnaud niet.
Ja.
Hoe kan dat? Hij was de rockstar van België. Zoals Herman Brood dat van Nederland was. En zoals Johnny Hallyday dat was van Frankrijk. En hoe kan het zijn dat wij Nederlanders Arnaud allemaal niet kennen. Hij is helaas 2 jaar geleden overleden. En heel Vlaanderen en half België was in de rouw.
Ja.
Dit nummer gaat over zijn moeder, Jeune Mamère, die op vrij jonge leeftijd is overleden.
Minder nu dan een keer hartelijk bedankt voor je komst. En gaan we luisteren.
Jij bedankt.
J'aime l'odeur de Zera. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours.
Je suis